Gemeente, wij delen u mee dat afgelopen donderdag is overleden broeder W. Lokker in de leeftijd van 64 jaar. De begrafenis moet nog geregeld worden, omdat broeder en zuster Lokker de laatste paar jaar in Egypte woonden en op afstand met ons meeleefden, moet het lichaam overgebracht worden. Het zal hopelijk deze week gebeuren, dus u wordt nog nader bekendgemaakt wanneer de begrafenis zal zijn. In verband met dit overlijden verzoeken wij u nu te zingen Psalm 49, het derde vers. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Psalm 49, vers 3. Dan delen wij u ook nog mede dat afgelopen vrijdag 15 maart werden broeder en zuster Herman en Anneke van der Hel verblijd met de geboorte van een gezonde dochter, Annette Elisabeth. Haar roepnaam is Anne Lotte. Wij delen u ook nog mee dat de biddagcollect heeft opgebracht een bedrag van €12.592. Na de Heere zegt de kerkraad u heel hartelijk dank. Morgenavond zal er cursus geestelijke vorming zijn in de hoeksteen te Middelharnis, aanvang 7:15. Dominee J. Belder hoopt te spreken over het onderwerp De Prediker. Woensdagmiddag zal er ouderenmiddag zijn, aanvang 14:30. Woensdagavond zal het schoolkorenconcert worden gehouden in onze kerk, aanvang 8:00, allen hartelijk welkom. Donderdagavond zal de kerkenraad vergaderen, aanvang 19:30. En zaterdagavond zal er weer jongvolwassenenkring zijn in de pastorie. We beginnen om 19:30. En volgende week zondag zal u in beide diensten voorgaan, professor A. Baars. En al deze mededelingen zijn, zo de Heere wil en wij leven. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen, gemeente, Psalm 22, de versen 1 en 7. Psalm 22, versen 1 en 7. gemeente, laten wij dan eerst luisteren naar Gods heilige wet. En daarna zingen Psalm 36, vers 3. Bij u, o Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, vers 3. Nadat we eens geluisterd hebben naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Oh,
De schriftlezing, gemeente, is Psalm 22. We lezen de versen 1 tot en met 22. Psalm 22. We lezen 1 tot en met 22. Een psalm van David voor de opperzangmeester, op Ayelet Hashachar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens? Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan mijner moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben een mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water. En al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het midden mijn ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan. Zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich. En werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 15 en 16. De versen 15 en 16. Ik ben uitgestort als water. En al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Tot zover de woorden van onze tekst. We willen ook in onze gebeden denken aan het gezin van broeder Corné de Geus. Broeder Corné de Geus moet morgen opgenomen worden in Halsteren, een viersprong, voor verdere hulp. Het gaat goed met hem, alleen hij moet nog verder verbeteren. En daarom hebben de dokters het goed geacht dat hij daar voor verschillende maanden naartoe moet. Hij kan gelukkig wel 's weekends thuis zijn bij zijn gezin, maar we willen hem en zijn gezin gedenken in deze weg die zij hebben te gaan. Laten we samen bidden. O Heere, heilige God, die troont in de hoge hemel, die voortdurend de lof wordt toegezongen van al de engelen en van de serafijnen en de cherubim en de aartsengelen. Ze zingen uw lof. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En ze zingen uw lof omdat de ganse aarde vol is van uw goedertierenheid. En Heere, daar mogen wij alles van weten. Al zullen we de diepte nooit van kunnen peilen. Maar u geeft ons zoveel reden om uw goedertierenheid te zien, waar de engelen u om roemen. Dan mogen wij toch niet achterblijven, wanneer wij de ontvangers zijn van zoveel goeds, omdat u ons overlaat dag aan dag met uw trouw, met uw gunst bewijzen, met uw zegeningen, met gebedsverhoringen. En zo willen wij u danken dat wij hier samen mogen zijn rondom uw woord. Dat wij hier in uw huis uw woord mogen overdenken in vrede, in veiligheid, in rust. Wat een voorrecht. En dat wij uw woord zo bij ons hebben, naast onze stoel, in onze woonkamers, op onze slaapkamers. En dat we daar vrijuit kunnen lezen. En dat u ons de prediking geeft, die lieflijke nodigingen, om niet verloren te gaan met deze wereld, maar om het leven te zoeken in u. En dat u zich vertoont zo blinkende en schoon en rijk in uw woord. Zo vertoont u zich aan ons. En zo, Heere, geeft u ons vele blijken van uw onverdiende goedertierenheid. Heere, ge zijt goed. En het is allemaal verdiend door de Heere Jezus Christus in zijn vreselijk kruis lijden. En Heere, wanneer wij nu verder willen gaan, enkele andere aspecten te overdenken van uw kruis lijden, zoals dat ons geopenbaard is in Psalm 22. Dan vragen wij u om de leiding van uw Heilige Geest. En bidden wij u om uw genade en kracht, opdat we zullen luisteren. En dat uw dienaar ook uw woord begrijpelijk, eenvoudig, in zijn diepte mag uitleggen. En wie is tot deze dingen bekwaam? Heere, wij vragen u daartoe, om de leiding van uw Heilige Geest. Opdat wij in het spreken en in het luisteren door u geleid mogen worden, door u bekwaamd, door u gevoed mogen worden. Geef, Heere, dat uw woord een kracht mag zijn tot behoud van zondaren, dat uw woord hen mag wakker schudden die nog leven voor zichzelf en eigenlijk niets om u geven. Heere, u kent hen, wie ze zijn, jong of oud. Het ligt allemaal op ons hart geschreven, dat wij van nature aan onszelf denken en om onszelf geven. Maar dat wij van u ons afkeren. Heere, dat is onze verworden natuur. En we belijden dat voor u als kwaad en als zonde. Waar wij allen onder gebukt gaan, of we dat beseffen of niet. Heere, open onze ogen, dat we het mogen zien en beseffen. Wie we zijn geworden voor u. En hoe we ons dagelijks opstellen tegenover u. Heere, geef ons dat we een indruk van onze schuld mogen hebben. Maar geef vooral dat wij een indruk mogen hebben van hem die de liefste is onder de mensenkinderen. De hemelse bruidegom, de koning der kerk, de profeet, priester en koning van uw volk. Het liefste, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is de liefste. Hij draagt de banier boven de tienduizenden. O Heere, geef dat wij u, Heere Jezus, mogen zien. Dat we tot u getrokken worden met onweerstaanbare kracht. Dat we niet bij u vandaan kunnen blijven. O, wek onze harten op. Opdat het geestelijke leven in ons midden geboren mag worden. En dat het geestelijke leven verdiept mag worden. Wil daartoe wederbaren hen die nog onbekeerd voortleven. En wilt u zo een opwekking geven, gewerkt door uw geest, gewerkt uitsluitend door uw genade. Heere, wilt u bewogen zijn over ons in onze nood. Wilt u neerdalen en in ons midden zijn en werken met de majesteitelijke werking van uw geest. Heere, zegen daartoe uw woord. We dragen u op, zuster Malokker, in dat verre Egypteland, waar ze 2 jaar geleden naartoe zijn gegaan, waar ze in een appartement gewoond hebben en toch altijd van plan waren om weer terug te keren naar Flakkee. Maar nu is het zo gegaan dat onze broeder Wout Lokker is heen gegaan. Het was nog zo plotseling, tijdens een operatie, waarbij hij gedotterd moest worden. Heere, wilt u de weduwe vertroosten? En wilt u haar licht geven op alles wat er gebeurd is? En dat ze u daarbij mag overhouden? Dat ze door u vertroost en versterkt mag worden? En dat ze ook tot u zal inkeren met de nood die in haar leven gekomen is. Wilt u bij de vrienden zijn hier in de gemeente, ook bij familie, ook hier op Flakkee. Wil hen troost geven. En wilt u door uw genade geven dat het lichaam overgebracht kan worden. En dat er ook een begrafenisdienst gehouden kan worden. Wilt u ook zuster Lokker leiden in de toekomst? Wilt u haar uw ontferming geven? Heere, geef dat wij ook weer allen mogen beseffen dat de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Laten wij bereid mogen zijn. Jongeren en ouderen, ook hier op het eiland, ze gaan heen. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dan is alles voorbij op deze aarde. En dan zal het zijn eeuwig wel of eeuwig wee. Heere God, geef dat wij toch met ernst dit leven mogen doorgaan. We willen u hartelijk danken dat u broeder en zuster Herman en Anneke van der Hel zo hebt gezegend. Met de geboorte van een gezond meisje, een dochter, wat een voorrecht hebt u hen gegeven. Dat u alles wel hebt gemaakt met de moeder, kracht hebt gegeven om ook dit kind ter wereld te brengen. Heere, u hebt alles wel gemaakt. Het zijn uw goedertierenheden, uw zegeningen. Hoe groot zijt gij in uw scheppingsmacht. Zegen ook dit jonge echtpaar. Wil hen kracht geven om dit kind op te voeden in de vreze des Heren. En wilt u door de lijnen der geslachten werken, Heren. Ook hier, wanneer verschillenden uit de voorgeslachten hier aanwezig mogen zijn. Wilt u toch geven, Heren, dat uw koninkrijk toch werken mag en door mag gaan in de lijn van de generaties. En dat u ook hier een volk zult overhouden, een volk dat uw naam vreest, dat we trouw mogen zijn aan u en aan uw woord, dat u onszelf in het leven behoudt, onszelf trouw maakt en dat zo er een nieuw geslacht ook mag opstaan, dat de vreze des Heren zal leren, omdat u toch altijd een volk zult hebben op deze aarde. Geef het ook bij ons, Heren, tot eer van uw naam. We willen u opdragen onze broeder de Geus, zijn vrouw en kinderen. En wij vragen u of u hen kracht en genade wilt geven, ook in de komende maanden. Of u hen zeer nabij wilt zijn. En of u onze broeder kracht wil geven om ook deze weg te gaan die hij ook liever niet was gegaan. Waar hij zich ook jaren tegen verzet heeft en geprobeerd heeft om verder te gaan. Maar hij heeft deze behandelingen nodig. Wilt u hem genezing schenken? Wilt u hem kracht geven? En geven dat hij ook de juiste behandelingen mag ontvangen? En dat hij door uw genade over een poos mag zien hoe u uw zegen hebt gegeven. En dat hij weer versterkt en veel beter mag zijn. Zegen ook dit gezin, geef kracht aan de kinderen wanneer het weer een verandering voor hen zal zijn. Help hen in het gezin en zegen dit gezin met uw aanwezigheid. Dat u met uw vaderlijke zorg u ontfermen zult over Gerarda en de kinderen. Want dan zal alles goed komen. Zegen hen tot eer van uw naam uit genade. Heere, gedenk zo heel de gemeente. Anderen die het moeilijk hebben, breid uw koninkrijk uit door deze wereld. En wil ons nu nabij zijn. Ook als we thuis meeluisteren, gedenk ons ook dan, om Christus wil, in de vergeving van onze zonden. Amen. Willen wij zingen, gemeente, Psalm 63, de versen 1 en 5. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede is bestemd voor het hospice Calando. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen 63, 1 en 5. Geliefde gemeente, in de afgelopen weken hebben we nagedacht over verschillende gedeelten van Psalm 22. En we hoorden de Heere Jezus roepen vanuit de godsverlating. En dat het ergste voor hem was dat hij de gunst van zijn vader, van zijn God, moest missen. Dat anderen werden uitgeholpen, maar hij was als een worm veracht. We hebben gezien de duivelse machten die om hem heen waren. En dat ze als brullende leeuwen zich rondom hem vergaderd hebben. En in beeldende taal wordt dan het innerlijke lijden van de Heere Jezus hier beschreven. Maar wat nou voor ons onvoorstelbaar is, dat te midden van al dit lijden, dat er geen enkele zonde bij de Heere Jezus tevoorschijn kwam. Ondanks het vreselijkste lijden kwam er geen enkele onheilige gedachte bij hem boven. Hij bleef altijd zonder zonde. Hij bleef altijd volkomen trouw aan zijn God. Hij bleef zijn God ook liefhebben, ook al drukte zijn God hem naar beneden. De Heere Jezus heeft geen enkele zondige gedachte gehad. Dat is voor ons niet voor te stellen. Maar daarnaast heeft de Heere Jezus wel zeer intens dit lijden gevoeld. Ook lichamelijk heeft hij dat gevoeld en dat zien we ook beschreven in onze tekst. Ik ben uitgestort als water. Al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het midden van mijn ingewand. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. We willen nu hier proberen over na te denken. We denken na over Christus in lichamelijk lijden. En we zien ten eerste zijn ellende. Ten tweede onze schuld. En ten derde volkomen verlossing. Christus in lichamelijk lijden. We zien ten eerste zijn ellende. We zien onze schuld en we zien volkomen verlossing. Dus we zien in deze beide verzen hoe intens dat lijden van de Heere Jezus geweest is. Dat lichamelijk lijden. En al moeten wij zeggen dat wij eigenlijk niets begrijpen van zijn mentale lijden en van zijn geestelijk lijden. Maar wanneer het over het lichamelijk lijden gaat, dan moeten we het ook zeggen dat we dat niet begrijpen. Maar daar kunnen we ons nog tenminste enigszins een voorstelling van maken. Maar nu wordt hier op 6 verschillende wijzen het lichamelijke lijden van de Heere Jezus beschreven. Ten eerste, ik ben uitgestort als water. En hier beschrijft Christus zijn algehele zwakte. Dat hij bezig is alle menselijke kracht te verliezen. Dat zijn krachten als het ware waren uitgegoten op de aarde. Zijn krachten waren als water dat wegloopt over de grond. Nu wordt heel zijn bestaan als een drankoffer geofferd aan God. Al gedurende zijn leven en zijn ambtelijke bediening was de Heere Jezus als het ware een fontein van tranen. Hij weende over de onbekeerlijkheid van Israël. Hij weende over het verdriet en over de gevolgen van de zonde. En in Gethsemane weende hij bitter. En hij weende zo sterk. En hij was in zo'n sterke zielenstrijd dat zijn lichaam sterk zweette. Nat van het zweet bracht hij vocht af. Dat was als grote droppelen bloed. Hij wordt uitgestort als water. En aan het kruis stortte hij zijn bloed. Heel zijn lichaam gaf vocht af. Straks zal water en bloed uit zijn binnenste uitgestort worden door die lansstoot van die Romein. En nu zegt hij het al in Psalm 22, ik ben uitgestort als water. Dat betekent dat zijn ziel dodelijk bedroefd is. Dat zijn handen slap worden, dat zijn krachten hem bezwijken. Maar dan lezen we ook, al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Want wij weten niet goed wat de kruisiging inhoudt. We hebben het nooit gezien. En dat is een zegen van God. Maar de kruisiging zorgde ervoor dat het lichaam uit elkaar getrokken werd. Dat het lichaam hing met het volle gewicht aan spijkers en dat elke ademhaling een marteling was, daar het lichaam uit elkaar getrokken werd. En toen de Heere Jezus gekruisigd was en het kruis werd recht opgeplaatst in die holte in de grond en het kruis werd daar neergezet, ging dat ook met een vreselijke schok gepaard, waardoor ook het lichaam uit elkaar getrokken werd. Elke zenuw werd gespannen, elke spier probeerde zich te verzetten tegen de immense pijn. De gewrichten, de beenderen werden uit elkaar getrokken. Maar zijn beenderen werden niet gebroken, want de wet van Mozes moet vervuld worden. Dat het offerlam zonder enige smet moet zijn, er mag geen been daaraan gebroken zijn. Maar zijn beenderen werden wel uit elkaar getrokken. Op een vreselijke wijze. Maar dan gaat de tekst verder. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Het hart van de Heere Jezus was het aan het begeven. Hij had geen kracht. Denk aan Daniël 10 vers 8. Waar Daniël een hemels gezicht ziet en dan bezwijkt hij er bijna onder. Hij zegt, er bleef in mij geen kracht over en mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En zo heeft de Heer Jezus ook zijn krachten zien wegvloeien, al bleef hij nog krachten bezitten tot het einde toe, want zijn goddelijke natuur ondersteunde zijn lichamelijke natuur. En ook al werd de Heere Jezus aan het kruis niet overwonnen door de dood, hij gaf zich in de dood. Hij beval zijn geest om nu te gaan naar zijn Vader in de hemel. Zo heeft de Heere Jezus gestorven als overwinnaar. Maar toch al bleef hij die krachten behouden, toch menselijke wijs. Zijn krachten werden versmolten, zijn hart werd als was. Als was, zo zacht, zodat de toren van God ingedrukt kon worden in zijn hart en ziel. Hij was hier als een stervende man waar de essentiële lichamelijke functies aan het bezwijken zijn. Zoals Job dat ook al had, op een mindere wijze. In Job 23, 16, God heeft mijn hart week gemaakt. En de Almachtige heeft mij beroerd. Zoals was smelt tegen de hitte, zo begon het hart van de Heere Jezus te versmelten onder de grote toren van God. En als het hart van Christus moest versmelten, wanneer het blootgesteld werd aan de toren van God, hoe zou dan de zondaar het kunnen hebben, het kunnen volhouden tegen het oordeel van God over zijn zonden? Als de Heere Jezus al moest versmelten, waar zullen wij dan blijven? Als wij geen borg voor onze ziel hebben, waar zullen we dan blijven, u en ik, met onze zonden? Ook die kleine zonden, die zonden in de gedachten, die voor de Heere levensgroot zijn. Waar zullen we toch zijn als wij geen borg hebben? Wat zal er dan met ons hart gebeuren? Dat wordt niet zacht, dat wordt verteerd ogenblikkelijk. Als ze dit aan het groene hout, het vruchtbare hout, de Heer Jezus gedaan hebben, wat zal dan met het dorre, het vruchteloze gebeuren? Wie kan voor een heilige God staan met een leven vol zonde, als het hart van de leeuw uit Juda's stam moest bezwijken onder de toren van God? Waar zullen wij zondaren dan moeten blijven, als we geen borg voor onze ziel hebben? En gemeente, ook hier lopen we tegen een muur op, omdat we het niet begrijpen. In de oude kerk, daar werd ook al gesproken over het verborgen lijden van Christus, wat wij niet zien of beseffen. We kijken ernaar en we hebben geen idee wat er werkelijk gebeurt. Hier ziet u dat zijn hart werd als was. Maar te midden van al dit lijden moeten we beseffen en moet het ons treffen dat de Heer Jezus altijd bij volle bewustzijn bleef. Anderen in lijden vallen in een coma, verliezen hun bewustzijn. Bewusteloos, dan voelen ze de pijn ook niet meer. Maar zo was het bij de Heer Jezus niet. Hij moest de pijn voelen. Intens. Hij moest volkomen lijden, ook toen zijn hart aan het bezwijken was. Zijn hart bezweken. Hij die zo bezorgd was over de scharen die vooral nu niet meer al naar huis zouden gaan, want dan zouden ze onderweg bezwijken omdat ze zo hongerig waren en de hele dag niets hebben gegeten. De Heer Jezus die zo bezorgd was over anderen die zouden bezwijken, hij moet nu zelf bezwijken. Hij die met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen, vindt nu zelf geen ontferming. Zijn tere hart is gesmolten van de ellende waar hij doorheen moet. Maar de tekst gaat verder. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Een potscherf. Denk maar jongens en meisjes aan zo'n bruine aardenpot die je moeder wel heeft voor bloemen en die aan stukken ligt. Een grote scherf. Zo'n scherf die is droog. Er zit niks in. Alleen maar droge substantie. Een aardenpot die gebakken is in het vuur, in de oven, net zo lang tot al het vocht eruit gebrand is. Kurkdroog. Zo is Christus geworden. Dor, droog. Het leven gaat eruit. En we mogen ook gerust denken aan de brandende koorts die de Heer Jezus gehad heeft daar aan het kruis. Hij moest branden in de vlammen van de wrekende toren van God. Zoals het paaschalam geroosterd werd in het vuur. Er is nog meer. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Dan mag u denken aan dat ontzettende bloedverlies. Dat gaf de Heere een letterlijke, vreselijke dorst. De Heere Jezus riep het ook uit, mij dorst. Zijn tong kleefde aan zijn gehemelte. En waarom riep hij het uit, mij dorst? En waarom nam hij die spons met zure azijn? Nam hij dat tot zich? Was dat een verlichting in zijn lijden? Nee, dat was om hem fysiek mogelijk te maken. Om met een luide stem nog met zijn krachten te spreken. Het is volbracht. Dat was allemaal voor zijn kerk. Er was niets bij om zijn eigen leed te verzachten. Dat dorst is vreselijk lijden. Het is bekend van soldaten op het slagveld, wanneer ze daar moeten liggen, soms 1 of 2 dagen met vreselijke wonden en bloedverlies. Dat het ergste nog voor die jongens is, dat ze zo'n martelende dorst lijden. Dat is nog erger dan de pijn van hun gapende wonden. De Heer Jezus heeft martelende dorst geleden. Maar dit was allemaal nog niet eens het ergste. Waar de Heere Jezus naar verlangd heeft en om geschreid heeft, was de terugkeer van het lieflijk aangezicht van zijn God. Hoe erg zijn fysieke lijden was, ze waren voor hem geen vergelijking met het gemis van de aanwezigheid van zijn God. Maar nu zal hij moeten omkomen. En dat is het laatste waar de Heere Jezus over spreekt. Gelegd mij in het stof des doods. En hier is Christus klaar om de dood in te gaan. Want de straf op de zonde was de dood. En dat moet Christus ondergaan. En daarom moet hij neergelegd worden. In het stof van de dood. Hoe diep heeft Christus zich vernederd en dat voor onwaardige mensen. De Heere der Heerlijkheid moet in het stof van de dood. En de engelen bedekken hun aangezichten. Ze willen het niet aanzien wat hun God nu doet voor gevallen mensen. Voor rebellerende Adamskinderen. Ze begrijpen het niet, de engelen. Ze aanbidden hem. Dat Christus gewillig was de straf van Adam. En van heel Gods kerk te dragen. Hij vernedert zich in het stof van de dood. En al dit lijden vond plaats naar de raad van God. Hij wilde dat zijn zoon zo zou lijden, om de straf te dragen. En dat zien we nog verder als we kijken naar onze schuld. Naar onze schuld, want we moeten realistisch mogen wij nadenken over wat de Heere Jezus heeft meegemaakt. Maar we moeten niet emotioneel gaan nadenken. En we moeten helemaal geen medelijden hebben. Al is het zeer aangrijpend en bewogen, want dan begrijpen we het niet. Het is geen medelijden. De Heer Jezus roept niet om medelijden, hij roept om bekering. Hij roept dat wij ons zouden verootmoedigen. Hij roept dat wij ons zouden vernederen en belijden. Ik heb u dit alles aangedaan. Het waren mijn zonden, Heere. Want de Heere leidt hier de straffen die zijn volk verdiend heeft. Want vergeet nooit, hij is de plaatsvervanger. Daar komen we steeds weer op terug. Bij het lijden van Christus, hij is de plaatsvervanger. Ook in zijn opstanding, ook in zijn hemelvaart. In alles, hij neemt de plaats in van zijn volk. En hier ziet u wat de zondaar moet meemaken die in zijn zonden sterft. Dat ziet u hier. Want wij zijn van God afgevallen. En dat heeft gevolgen. Daar hangt een prijskaartje aan. En we zullen die prijs ook moeten betalen. Want de mens is onderworpen aan de verdorvenheid. Hij is onderworpen aan de macht van de zonde. Hij staat schuldig voor God. Hij verdient het straf te ontvangen. En nu is het wonder, hier leidt de Heere Jezus die straf. Hier ziet u hoe het met u zal aflopen. Als u geen borg voor uw ziel hebt. Dan zal de Heere straf uitoefenen over onze zonden. dan zullen deze woorden die in onze tekst staan, die worden vervuld in ons bestaan. Als we zonder Christus leven, dan zullen we geen kracht meer overhouden. Dan zullen wij als water uitgestort worden op de grond. En zoals koning Belsazar in Daniël 5, zijn knieën stieten zich tegen elkaar. En zijn handen werden slap en zijn hart bezweek hem van angst. Hoe zal het gebeuren wanneer een zondaar moet vallen in de handen van een wrekende God? De Heere Jezus zegt het toch zelf. In Matthäus 22, 13, bindt hem handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem in uit in de buitenste duisternis. En daar zal wening zijn en knarsing der tanden. Wanneer goddelozen vallen in de handen van levende God, dan zullen ze ervaren wat Hebreeën 12, 29 zegt. Onze God is een verterend vuur. Vreest God. Vreest zijn oordeel. De wereld denkt, God doet niets. En ze lachen God uit. Net zoals in de dagen van Noach. Maar ze zijn erachter gekomen dat onze God een verterend vuur is. En Jesaja 33, 14 zegt dat dan de zondaars en de huichelaars zullen zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Wanneer wij ons niet bekeren, wanneer wij niet vluchten tot de Heere Jezus met al ons gebrek, met niets, wanneer wij tot de Heere komen met een leven vol zonde, wanneer we dat niet doen, dan zullen onze krachten verdrogen. En we zullen met de rijke man in het vuur moeten klagen dat er geen druppel water is om onze tong te verkoelen. En wanneer we zonder Christus geleefd hebben, dan zullen we gelegd worden in het stof des doods. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Romeinen 1, 18. Van nature we moeten zeggen wat u ziet hier gebeuren met Christus, dat zal ook met u gebeuren. Wanneer u zonder hem leeft. Johannes 3, 36. Die de zoon ongehoorzaam is. Die zal het leven niet zien. Wanneer we niet leren voor hem te leven. Wanneer we onszelf overeind houden en niet bukken en niet buigen en niet willen luisteren en niet willen zoeken en niet ons hart willen geven aan hem, maar voor ons miserige zelf willen blijven leven met onze eigen kapotte, failliete boel waar we nooit vrede, nooit blijdschap, nooit vreugde uit zullen krijgen, maar we houden onszelf overeind, miserige miertjes, wanneer we zo leven. Dan zal de toren Gods op ons blijven. Want het loon op de zonde is de eeuwige dood. En zie dan hier Christus. Kijk naar hem. Wat gebeurt hier? Hij gaat uw dood in. Hij gaat uw ellende in. Uw toren die u verdient in. Hij gaat de hel in. En hij deed het voor zondaren in hun plaats. Want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, want u hoeft niet om te komen. En u hoeft niet in het stof van de dood gelegd te worden. En u hoeft niet mee te maken wat Christus hier meegemaakt heeft, want hij leed als de plaatsvervanger. Want hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En daarom is deze tekst zo diep ontdekkend. Het laat u zien de gevolgen van uw schuld. Och, buig u dan toch diep in het stof. En zie wat hij gedaan heeft. Zie de grote liefde Gods, dat hij het kostbaarste wat hij had, heeft gegeven. En het beste genomen heeft. En dat heeft hij opgeofferd voor datgene wat het slechtste en wat het vuilste was. Daar heeft God zijn zoon voor over gehad. Zie toch dan zijn liefde, dan kan hij u toch geen kwaad meer doen. Ook al zijn er moeiten en teleurstellingen, dan kan hij u toch geen kwaad meer doen. Hij die zijn zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven. Ach, zou uw hart dan niet versmelten? Is hij dan niet liefdevol? Is God dan niet liefde? Wat is God dan toch goed? Dat hij u, o kind van God, uw schuld genomen heeft en voor u die diepten is binnengegaan. Opdat u daar nooit hoeft te komen. Nooit hoeft te ervaren wat hij ervaren heeft. Nooit voor één seconde, voor één minuut. Dan moet u hem toch lief hebben. En dan moet u toch zeggen, Heere, alles wat ik ben en heb, ben ik u verschuldigd. Behalve mijn zonde en kwaad. Dan wilt u hem toch lief hebben. Dan wilt u toch voor hem leven. Ach, zie toch op hem. Hij is toch niet gekomen om je te beknotten. Hij is toch niet gekomen om je maar een heel miserig leven te geven. Hij verlost je juist van een miserig leven. Hij is toch niet gekomen om u kwaad te doen. Hij is toch niet gekomen om u ongelukkig te maken. Hij is zelf het ongeluk ingegaan om u en jou daarvoor te bewaren. Ach, buig dan de knieën en zoek de Heere. Vraag hem om zijn genade, om zijn verlossing, om zijn vernieuwing, om zijn ontferming. Vraag erom en blijf erom vragen en vraag om kracht om te blijven bidden. Maar laat de Heere eerst komen in uw leven. Zo wordt u behouden. Zo wordt u gered. Zo vindt u ontferming en genade en het leven in de weg van belijdenis van uw eigen zonden en faillissement. En van het opzien naar hem als betaling voor de zonde. Zo wordt u behouden. In hem is veel verlossing en hij stelt niet teleur die tot hem vlucht. Zie dan af van al uw schema's en van al uw gedachtengangen en van al uw redeneringen en zoals het allemaal zou moeten gebeuren in uw leven. Zie af van uzelf op naar hem. Tot wie alleen? Tot u alleen, Heere. Want hij geeft een volkomen verlossing. Want de Heere doet nou het onmogelijke voor ons. Toen zijn discipelen dachten dat de Heere Jezus uitgestort was als water op de aarde. En verspild was dat alles afgelopen was. Maar dan gaat de Heere een nieuw begin maken. Dan zal de Heere Jezus laten zien dat hij een volkomen verlossing bewerkt, ver boven uw stoutste en hoogste verwachtingen. Hij bewerkt een volkomen verlossing. Hier lijdt hij in diepe lichamelijke ellende. Maar hij is bezig hier volkomen verlossing te bewerken. En dan vindt in uw leven het omgekeerde plaats van wat we lezen in onze tekst. Hier ziet u Christus uitgestort als water. Maar door Christus wordt de zondaar, door de verlossing, niet uitgegoten als water op de grond. U wordt niet verspild, maar hij zet uw voeten op de steenrots. En u mag staan voor het aangezicht van God, verzoend met God, geheiligd in Christus en geleid en vernieuwd door Gods geest. En zo mag u staan in eeuwige aanbidding voor de Heere. Want in Openbaringen 14 vers 1, daar ziet u het Lam Gods en zijn volk staande op de berg Sion. Niet uitgestort als water op de aarde, maar staande. Nieuw gemaakt. En wanneer de borger moest meemaken dat zijn beenderen zich vaneen hebben gescheiden, dan zullen allen die in Christus zijn nieuw en sterk gemaakt worden. Ze ontvangen een nieuw lichaam zonder enig gebrek. Elk gebrek gaat straks bij u weg, kind van God. Het wordt allemaal nieuw, het komt allemaal goed. En wanneer de Christus heeft moeten meemaken dat zijn hart als was is, en dat is gesmolten in het midden van zijn ingewanden, dan zullen de geliefden van de Heere hun krachten zullen niet bezwijken. Zij zullen niet moe worden of mat. Maar hij zal ervoor zorgen dat zij de krachten vernieuwen. En dat gebeurt hier in dit leven. Dat ze versterkt worden. Dat ze voortgaan van kracht tot kracht. En straks zullen alle tranen uit hun ogen gewist worden. Dan zullen ze verlost zijn van alle kwaad en angst en pijn en rouw. En daar zullen ze eten van de boom des levens en eeuwig bij hem zijn. Dat hoort allemaal bij die verlossing. Hun hart wordt vernieuwd. Volkomen zalig. En wanneer de Heer Jezus moet zeggen, mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Dan mag u kind van God weten dat hij door zijn Heilige Geest binnen in u fonteinen van levend water plaatst. Johannes 4 vers 14. Dat u nooit zult verdrogen, maar in de ouderdom zult u nog groen en fris zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. En wanneer de Heere moet zeggen dat zijn tong kleeft aan zijn gehemelte, dan mag hij weten, mag u weten dat hij uw tong zal losmaken om te verkondigen dat de Heere goed is, om eeuwig te zingen van Gods goedertierenheid. En wanneer de Heere Jezus gelegd wordt in het stof van de dood, dan mag u weten dat uw dood lichaam zal leven, dat hij u zal opwekken uit het graf, dat nu wordt het lichaam gezaaid in vergankelijkheid, maar het wordt straks opgewekt uit het stof van de dood in onvergankelijkheid. Hij zal het doen. Hij heeft het bewezen door zelf op te staan uit de dood. Daar ligt het verankerd. Hij zal het doen. We begrijpen het niet, maar we mogen het geloven, want hij zal het doen. Zie dan op zijn grote liefde. Hij liet zichzelf uitgieten als water. Hij heeft geen weerstand geboden toen zijn vijanden zijn gewrichten uit elkaar getrokken hebben. Zie hoe hij geleden heeft onder de hitte van Gods gramschap om eeuwige verlossing teweeg te brengen. Nooit was er een liefde zoals zijn liefde. Nooit was er een droefheid zoals zijn droefheid. Hoe heerlijk is deze borg. Hoe lieflijk in zijn lijden en sterven. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven aflegt voor zijn broederen. Zie hoe de Heer Jezus geleden heeft. Zo zullen geen van zijn kinderen lijden. Hij alleen in zijn lijden, zijn kinderen in hun leed, zal hij bij hen zijn. Hij zal hen vertroosten. Hij zal vrede tot hen spreken. Kracht geven, bij hen zijn in de moeite. Door de rivieren, door het vuur. En de wateren zullen hen niet overstromen. En de vlam zal hen niet verteren. Want hij is hun God. Hij is voor hen de ellende ingegaan. Om voor hen volkomen verlossing te schenken. Ook wanneer u door moeite heen gaat. Ja, want het leven heeft moeite. Daar weten wij ook van. Ook in ons midden. En het kan soms zijn dat u zich voelt als een droge potscherf. Het kan zijn dat u zich voelt wegzinken in het stof van de dood. En dan kunt u ook bang zijn voor de toekomst. En dat uw beenderen slap worden en dat uw hart zacht wordt als was. En dat het lijkt alsof uw krachten gaan bezwijken in verdrukkingen waar u doorheen gaat. Waarvan u zich afvraagt, hoe moet het gaan? Waar is mijn God die toch voorheen psalmen gaf in de nacht? Daar heeft David, de dichter van deze psalm, ook meegemaakt. Op verschillende tijden van zijn leven, toen hij moest vluchten als een veldhoen over de bergen voor koning Saul. En toen zijn mannen tegen hem opstonden bij Ziklag en op het punt stonden hem te stenigen, toen vreesde David zeer. En toen hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom en al wenende over de beek Kidron getrokken heeft. Toen was het voor David, de dichter van deze psalm, ook alsof zijn krachten bezweken en dat zijn hart als was werd. En misschien gaat u door zulke verdrukkingen heen. Nou, er ligt troost voor u in dit lijden van Christus. Er ligt verlossing voor u in dit lijden van Christus. Zie op hem. Kijk naar hem. Hoe hij het volgehouden heeft. Aanmerk deze die heeft verdragen opdat ge niet verflauwt. Opdat gij niet bezwijkt in uw zielen. Hebreeën 12, 3. Want er ligt in u en in mij geen kracht. Wij zijn tot zinken en tot hinken, ieder ogenblik gereed. Maar zie dan, op de overste leidsman en volleindige, the author and the finisher of faith, zeggen ze in het Engels. De auteur en degene die het beëindigt, die het tot het einde brengt, wordt toch versterkt in hem. Zie hem in zijn lijden en strijden, in zijn bezwijken, opdat u niet hoeft te bezwijken, opdat hij u kracht kan geven, kracht om verder te gaan. De Heer Jezus heeft gestreden om trouw te zijn aan zijn God en zijn God lief te hebben en zijn wil zoeken te doen. Dat was zijn vreugde en dat is het geheim. Dat leert hij ook aan zijn kinderen in hun strijd en hun benauwdheid. Dan wordt het ook hun vreugde. Ik zal zijn naam toch prijzen. Ik zal hem toch lief hebben en ik zal toch ook in deze dagen van druk u als mijn rotsteen, als mijn schuilplaats hebben. Is het ook uw vreugde geworden om God te bedoelen, om God te kennen, om God te prijzen, ook in de moeite van het leven. Hij was in de grootste nood. Opdat u in uw nood nooit alleen hoeft te zijn. Bid dan vurig om de kracht van de Heilige Geest. Zodat u verder kunt. En dat u de strijd niet zult opgeven. Dorst dan maar naar de levende God. Hij zal u doorhelpen. Hij geeft de moeden kracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte van hen die geen krachten hebben. Jongeren zullen moe worden en mat en jongelingen zullen ongewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden, Jesaja 40. En dat heeft de borg verdiend. Martelende dorst op dat u kon drinken uit de fonteinen des heils. Zijn hart was op dat u versterkt kon worden. Wonderlijke ruil. Hij neemt de vloek en de ellende. En geeft zegen en verlossing. Deze, de gezegende balsem van Gilead. U bent precies geschikt voor mij. Voor mijn ziel, leer mij dan, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Amen. Zingen we 143, vers 10. Zullen we bidden en danken? Wat bent u, o Heere, rijk, groot, machtig en heerlijk. En wat zijn wij kleine mensjes uit het stof opgerezen. Wat zijn wij toch onbekwaam om de volheid van uw heerlijkheid te verkondigen. En ook uw dienaar heeft u maar schamel voorgesteld, zoals u werkelijk bent. Vergeef al onze tekorten. En wilt u met de majesteit van uw geest intrek nemen in onze harten. Want wij zeggen wel eens, één illustratie is meer dan duizend woorden. Maar zo geldt het ook in het geestelijke. Eén godsontmoeting is meer dan duizend woorden die het beschrijven. En zo bidden wij u, of u zich wilt verwaardigen om af te dalen en om godsontmoetingen aan ons te geven. Dat wij mogen smaken en zien dat u goed bent. En dat onze harten dan zullen versmelten. Niet omdat ze bezwijken van nood of vanwege marteling. Maar dat ze dan versmelten van liefde. En dat we dan zo zacht worden. Dat u uw beeld gaat indrukken in ons leven. Dat u in ons bent en wij in u. En dat u uw beeld afdrukt in het leven. Wil het doen, Heere. Verander ons naar uw beeld. En verheerlijk zo uw vrije genade in ons midden. Wilt u zelf werken. Tot eer van uw naam, uit genade. Amen. Zingen we Psalm 84, het derde vers. 84, vers 3. de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.